Goedemorgen. Er zijn van die momenten in de gemeente waarvan het de moeite waard is om daar lang en uitvoerig bij stil te staan. En zo'n moment is vandaag. Er zijn natuurlijk heel veel hoogtijdagen en het is geweldig om elke zondag ook bij elkaar te mogen komen. En door de week, als we bijbelstudie hebben, en natuurlijk is dat ook belangrijk en mogen we ons dat ook bewust zijn. Maar een dag als vandaag, waarin we in dit geval Aaron voor de troon van God hebben mogen brengen, waarin de ouders hebben aangegeven dat ze zo dankbaar zijn dat ze het kind uit Gods handen hebben ontvangen en dat ze het ook willen op laten groeien. Gewoon met de Bijbel eigenlijk in de hand en het liefst in het hart. Helaas is het zo dat als wij geboren worden, dat de Bijbel nog niet in ons hart staat gegrift. Ik vind dat wel eens jammer, hè? Want als straks, na de grote verdrukking, de Heer weer komt en het restant van zijn volk tot één keer zal komen, dan zullen eigenlijk de bepalingen, alles wat God hun eigenlijk heeft gegeven, via Mozes, dat zal in hun hart gegrift staan, staat er dan. En met als gevolg dat ze niet anders kunnen dan dat uitleven. En dus je moet je voorstellen, je wordt geboren en je hebt eigenlijk al Gods woord in je hart. En we hoeven er helemaal niet zoveel voor te doen, weet je wel, om te kunnen leven. De praktijk van vandaag de dag is dat dat niet zo is. En ik vind het ook wel weer mooi. Ik had wel verwacht dat Roy dit tekstgedeelte zou lezen, omdat het natuurlijk heel mooi is dat de Heer Jezus zegt van laat de kinderen tot mij komen. Maar ik zou stil willen staan, niet bij dat gedeelte, want dat heeft Roy nu al gezegd. Ik zou stil willen staan eigenlijk bij een klein stukje van het zinnetje waar staat. En ze brachten de kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hem bij hem brachten. En ik zou met name willen stilstaan bij die discipelen die hem bestraften. Dan zou je kunnen denken, wat staat nou voor een raar thema bij zo'n mooie opdrachtdienst? Daar moet je straks een antwoord op geven. Misschien vind je dat nog steeds, dan mag je dat tegen me zeggen. Maar misschien is het wel een hele mooie, hoopvolle, blijde boodschap. Dit verhaal heb ik al heel vaak gehoord. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar misschien hebben jullie dat ook wel met enige regelmaat gehoord. En heb je misschien ook wel wat fronsend gekeken als dat wordt voorgelezen, dat die discipelen, dat die dus beletten om die kinderen tot Jezus te laten. En dan vinden we het heel erg gewoon en vanzelfsprekend natuurlijk dat Jezus dat ziet en zegt van ja, maar dat gaan we niet doen. Laat de kinderen tot me komen. En we leggen ook heel vaak het accent op dat gedeelte, hè, dat die kinderen bij Jezus mogen komen. Toch is het best wel raar dat die discipelen de mensen bestraften om die kinderen bij Jezus te laten komen. En ik zal uitleggen waarvoor, maar daarvoor gaan we een gedeelte lezen. Uit Deuteronomium. Deuteronomium 6 wil ik lezen. De eerste 9 versen. Deuteronomium is een geweldig boek. De hele Bijbel is natuurlijk een geweldig boek. Maar als je de Torah wil lezen en begrijpen, dan begin je te lezen bij Genesis en dan ga je door tot Deuteronomium. En het mooie van Deuteronomium is dat het een soort van een samenvatting is van waar het nou om gaat. Wat de kern eigenlijk is van de Torah, de onderwijzing die God aan zijn volk heeft gegeven. En dan schrijft Mozes in hoofdstuk 6, dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heer uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind, uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Tot zover. Hoofdstuk 6 op na hoofdstuk 5. Dat is meestal zo, hè? Wij hebben die hoofdstukken eraan toegevoegd, hè? Dus je moet hoofdstuk 6 niet loslezen van hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5, daar legt Mozes nog een keer uit van, we zijn uit Egypte gekomen, we zijn bij de berg geweest, waar we de ontmoeting met God hebben gehad en waar God ons al zijn verordeningen, geboden en bepalingen heeft gegeven. En hij noemt daar de 10 geboden op, de wet. Maar die wet is natuurlijk veel uitgebreider, hè? 613 geboden, verordeningen en bepalingen zijn het. En dan komt hij in hoofdstuk 6. En dan schrijft hij dus dat als we dit nu allemaal gehoord hebben, dan is het van ongelooflijk groot belang dat wij leven aan de hand van die geboden en bepalingen. En waarom? Omdat we die geboden en bepalingen hebben ontvangen, zegt Mozes, opdat wij heel dicht bij God mogen leven. En op het moment dat wij heel dicht bij God leven, dan worden we gezegend. Dan zal God in ons midden zijn, hij zal bij ons zijn en hij zal ons leiden. En dat is dat dan in vers 4 staat, zeg maar, over welke God we het dan hebben. De Joden noemen dit het Shema. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dat is een gebed wat eigenlijk aan het begin en aan het eind van de dag wordt uitgesproken. Wat vaders hun kinderen leren uit te spreken. En waarom? Opdat ze er elke dag bij bepaald worden dat de Heere de God is. Dat de Heere één is. Als je dan kijkt bij vers 7 staat eigenlijk het meest essentiële als het gaat om een dag als vandaag. Want daar staat namelijk, prent het ze in. Prent het ze in. Overdag, 's avonds, als je in beweging, als je gewoon in alles wat je doet, als je in rust bent. Elk moment van de dag, laat geen moment ongebruikt om het ze in te prenten. Iedere Jood kende deze gedeeltes. He, want ze zeiden dat, he, vers 4, elke dag. Dat beleden ze ook, elke dag. En dus zij waren echt op de hoogte dat het zo ongelooflijk belangrijk is om die kinderen ook in te prenten, dat ze bij God mogen zijn en dat ze mogen leren kennen wie God is. Dan weer even terug naar die discipelen. Des te vreemder is het dus dat die discipelen die deze tekst ook kenden, dat die discipelen eigenlijk het moment wat er was, weet je, om kinderen in contact te brengen met God, dat ze daar eigenlijk zouden zeggen, dat ze daar tegen zeiden van, nee, je mag, die kinderen mogen niet komen. He, dus vanuit die optiek is het eigenlijk heel erg vreemd. Je zou mogen verwachten dat als die discipelen, volgelingen van Jezus zijn, die in volle overgave Jezus wilden volgen, ze lieten al hun werk liggen, ze lieten hun netten liggen, ze lieten hun ouders en iedereen alleen, en ze gingen Jezus volgen. Daarvan zou je mogen verwachten dat zij eigenlijk zouden handelen zoals we het mogen leren uit, in dit geval, de Torah, of uit de Deuteronomium. En dus is het des te vreemder dat zij bestraffend bezig zijn. Weet je, de vraag is dan, denk ik, weet je wel, hoe vreemd is dat nou eigenlijk, dat zij dat zo deden? Je zou je ook kunnen voorstellen, Jezus was zo bezig om zich te openbaren, om te laten zien wie die was, en om grote dingen te doen, dat kinderen, die moeten dan maar niet in de weg lopen, weet je wel. En misschien hebben ze dat ook nog wel met alle goede bedoelingen gedaan, om die kinderen een klein beetje weg te houden, dat wat Jezus wilde vertellen volledig tot zijn recht zou komen. En het mooie wat de Heer Jezus dan doet is, weet je wel, dat de wijze waarop Jezus zijn boodschap vertelt, weet je, dat dat voor iedereen is en dat dat juist ook voor die kinderen zo ongelooflijk van belang is. Ik heb even nagedacht over, is het nou zo vreemd dat die discipelen dat hebben gedaan? Dat er een soort reactie of een reflex was om om de kinderen er een klein beetje buiten te houden. En toen dacht ik, nou eigenlijk is het niet zo'n rare reflex. Want eigenlijk gebeurt het ook in ons leven. Want als een kindje wordt geboren, dan zijn we daar ongelooflijk blij mee. En dan dragen we het op, zoals vandaag. En dan, ja, weet je, dan hopen we en dan bidden we, weet je wel, dat we, ja, dat we het kind mogen op laten groeien, weet je, in een sfeer, echt in een Bijbelse gelovige sfeer. En dat beleiden we ook, met, zeker op een dag als vandaag, dan is dat het middelpunt, dan is het het belangrijkste, weet je, daar worden we er heel erg bij bepaald. En morgen gaan we weer over tot de orde van de dag. En dan gaat dat kind groeien. Aaron wordt groter. Sterk en krachtig hebben we net gehoord. He, want je hebt niet voor niets de naam Aaron gekregen in dit geval. Maar die wordt dan groter. En ja, die gaat dan ook lopen, net zoals zijn broers. En die gaat dan ook zich ontwikkelen. En die gaat dan ook naar school. En als hij naar school gaat, moet hij natuurlijk nadenken over naar welke school gaat hij dan. En als hij dan eenmaal op school zit en gaat leren en wijzer wordt, dan krijgt hij, dan gaat hij zich ook een beetje ontwikkelen. Misschien ook wel een beetje fysiek ontwikkelen. Weet het, misschien wil hij wel voetballen. Ja, je weet het niet, weet je, maar dan gaat hij voetballen. En omdat zijn vader natuurlijk piano speelt, vindt Aaron dat eigenlijk ook wel leuk. Dus ja, misschien moet hij ook maar op muziekles. Weet je wel, dus weet je, langzamerhand gaat dat mannetje gaat groeien en wordt groter, weet je wel. En het wordt een mooie voetballer en misschien wordt hij wel opgenomen in de selectie van VVV, je weet het niet. Ja, misschien valt hij wel op. Nee, maar het kan maar zo gebeuren, weet je. Want we zijn natuurlijk heel erg gericht op talent, weet je. En op ontwikkeling. Dat kind moet gewoon volledig tot zijn recht komen. En daar steken we heel veel energie in. He, dus ook die sportscouts die lopen rond en die zien dat. Die denken van, hé, dat is een goeie. En die gaan dan met zijn vader en moeder praten. Maar misschien is het goed, weet je wel, om het kind alvast bij de selectie te doen. Zodat we hem helemaal kunnen trainen en hoe en wat, weet je wel. En dan wordt hij groter, weet je, en dan komt hij op de basisschool. En zo aan het eind van de basisschool, dan moet je de CITO-toets doen. En dan wordt het bepalend van, vervolgonderwijs. Ja, het vervolgonderwijs is weer heel erg belangrijk. Vooral voor de carrière die hem straks te wachten staat. Hè. Want ja, gaat hij nou straks verder als automonteur, of als tuinman, of als schoonmaker, of als dokter, of als noem het. Je kan alle kanten kun je op. Er is een heel breed palet aan scholen en opleidingen waar we uit kunnen kiezen. Uiteindelijk kies je dan zeg maar, zo'n opleiding en zo'n school voor de beste ontplooiing van Aaron. En die komt dan op die school, weet je wel, en die doet zijn best. En uiteindelijk, na het voortgezet onderwijs is het hier nog niet klaar. Dan komt de volgende keuze. Weet je, dan komt er een keuze om, wat is nou het vervolgende wijs? Gaat hij dan studeren? En waar gaat hij dan studeren? En wat past dan het beste bij hem? Weet je, dan is hij een jaar of 16, 17. Dus dan hebben we al een klein beetje gezien van, hoe heet dat? Misschien zit dat en dat te willen. Of misschien heeft hij zelf al gezegd van, ik vind dat en dat gewoon heel erg leuk. Weet je wel, maar wij besteken er zoveel mooie tijd in, weet je, om hem uiteindelijk het maximale uit hemzelf te halen. En misschien is het wel een hele goede voetballer geworden. En zit hij in het spanningsveld van, moet ik nou kiezen tussen VVV of moet ik nou kiezen... Nee, niet Barcelona, dat wil ik niet zeggen. Maar kiezen tussen mijn opleiding en tussen... Weet je wel, voordat we het weten, weet je, is Aaron 20, 21 jaar. Weet je, en dan zit hij op de opleiding of heeft zijn opleiding aan het afronden en dan gaat zijn eerste carrière stappen maken. Weet je, zo gaat het eigenlijk in ons leven en daar is helemaal niks mis mee. Dat het zo gaat in ons leven. Want we zitten er middenin en het zijn allemaal hele herkenbare dingen. Wat heeft dat nou te maken met die discipelen? Die discipelen die kinderen in de weg stonden om naar Jezus te komen. Wij steken ongelooflijk veel tijd in de ontwikkeling van ons kind. En ik denk dat dat ook heel goed is, dat we dat doen. Want het is ook mogelijk. Maar omdat wij, weet je wel, in die stroom zitten van opleidingen kiezen en het juiste vak kiezen en het juiste profiel en het beste uit het kind halen, want dat krijgen we zo eigenlijk met de paplepel ingegoten. Omdat dat zo gewoon is, houdt het ons soms ook weg eigenlijk bij de meest wezenlijke keuze die een kind in zijn leven moet maken. En de meest wezenlijke keuze die een kind in zijn leven maakt, is een keuze voor Jezus. En vandaag staan we daar in het bijzonder bij stil en bidden we dat, zeg maar, de ouders toe en bidden we dat aan Aaron toe. Maar hoeveel tijd in die 21 jaar, ik heb alvast even die 21 jaar van Aaron voorspeld hoe dat zal gaan. Hoeveel procent van die tijd besteden we nou aan Aaron dat hij de juiste keuze maakt? En dat is niet zijn schoolkeuze, dat is niet zijn carrièrekeuze, maar dat is een keuze voor de Heer Jezus. Wij staan onze kinderen soms ook wel eens in de weg om die keuze voor Jezus te maken. Omdat wij meer energie steken in al het maatschappelijke, wat ook best belangrijk is. Hè. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, het is ook belangrijk. Maar weet je, omdat we daar zo mee begaan zijn, daar zoveel tijd in investeren, staan we de kind ook wel eens de keuze voor Jezus in de weg, omdat we het daar misschien te weinig over hebben. De tekstgedeelte uit Deuteronomium is eigenlijk een heel erg mooi tekstgedeelte. Want het tekstgedeelte dat spreekt over prent het ze in. En inprenten is meer dan 's avonds na de maaltijd een stukje uit de kinderbijbel lezen. Inprenten is meer dan voor het eten, Heere zegen deze spijs en dranken, amen, te bidden. Inprenten is iets wat eigenlijk door het hele doen en laten van het leven gebeurt. Daarom staat er ook, ik zal het even exact lezen. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En dan staat er ook nog een keer bij, u moet ze als een teken op uw hand hebben en u moet ze als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Nou, als je dit op je in laat werken, dan staat daar dus eigenlijk, er is geen moment wat je niet kan gebruiken om in te prenten. Dat betekent dus dat zeg maar, alle facetten van ons leven van belang zijn voor het inprenten van Gods woord bij onze kinderen. En dat betekent niet dat je alleen maar de Bijbel leest met ze. Dat betekent niet dat je alleen maar bidt met ze. Nee, het betekent dat je op zodanige wijze je leven deelt met je kinderen, dat het voor hen als heel vanzelf is en wordt dat ze dat ook willen. Dat ze ook, hè, dat je eigenlijk door de wijze waarop je gewoon met ze omgaat, de wijze waarop je ook waarop zeg maar, de Heer Jezus ook in jouw leven is, dat dat zo vanzelfsprekend is dat het voor een kind niet eens vreemd is om te zeggen van dat wil ik ook. Omdat ze gewoon bij jou als ouders of bij jou als opa en oma of bij jullie als gemeente hebben gezien wat ongelooflijk mooi is om gewoon een kind van God te zijn. Om een keuze voor de Heer Jezus te maken. Dat bestraffen van die discipelen, dat wijst ook naar ons. Als gemeente staan wij onze kinderen ook wel eens in de weg om die keuze te maken. Als ouders staan we onze kinderen ook wel eens in de weg om die keuze te maken. Als grootouders, als noem het eigenlijk allemaal maar op. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Als het gaat om inprenten, dan gaat het er dus om te beseffen dat in alles wat we doen, we een voorbeeld zijn wat onze kinderen mogen volgen. Ik zal het nog een keer zeggen. Inprenten betekent dus dat je nadenkt dat bij alles wat je doet, je kind je daarin mag volgen. Paulus zegt het heel extreem, hè? Paulus zegt van, wil je weten hoe het moet? Volg mij. En wij Nederlanders denken dan, wat een arrogante bal. Dat denken wij, stel voor dat ik nu zou zeggen van, je moet gewoon mij volgen. Dan denk je, ja, dat is leuk, Hin. Maar ja, dat klinkt een beetje arrogant. Zo zitten wij een beetje in elkaar. Maar in wezen wat Paulus zegt, klopt natuurlijk als een bus. Dat als wij een volgeling van zijn van Jezus, weet je, die Jezus hebben toegelaten in alle facetten van ons leven. Weet je, dat wij de moeite van het volgen waard zijn. Ja, hoe zit het dan met als we fouten maken? Ik bedoel, Aaron wordt groter en die ziet ook wel eens dat het niet helemaal botert tussen zijn vader en zijn moeder. Hoe zit dat dan? Weet je, dat is helemaal niet zo erg dat hij dat ziet. als die maar ziet hoe daarmee omgegaan wordt. Weet je, wij gaan op een bepaalde manier met elkaar om. Soms zijn we het niet met elkaar eens. Weet je, daar ligt niet het probleem. Waar het probleem zit, is hoe gaan wij daarmee om? En brengt het ons weer dichter bij elkaar? Brengt het ons weer dichter bij God? Dat is de vraag. En ik geef dat voorbeeld maar even om aan te geven dat als het gaat over imprinten, weet je, dan gaat het over voorleven. En dat betekent niet dat je geen ruzie mag maken, want dat zit gewoon ook een beetje in ons. Zolang we in dit lijf, op deze aarde leven, is dat zo, dan hebben we wel eens ruzie of miscommunicatie met elkaar. Maar het gaat er met name om, hoe gaan wij daarmee om? En komen we weer bij elkaar? Want dat is het voorbeeld waar het kind naar kijkt. Ik heb al vaker gezegd, in de gemeente in Sittard hebben we een duck-out op het podium staan. En daar zitten de kinderen in. We hebben helaas niet zoveel kinderen. Maar die zitten erin voordat ze, zeg maar, naar hun eigen dienst gaan. En ik heb het de gemeente heel vaak voor. Ik heb die duck-out wel eens voor het podium gezet en dan heb ik de gemeenteleden erin gezet. Ik zeg, ga er eens in zitten. Weet je, dan ga eens even kijken zo naar het speelveld. Hoe gaan we met elkaar om? En als je in de duck-out zit, dan zit je er eigenlijk als, ja, weet je, je wordt klaargestoomd om mee te doen op dat speelveld. En die duck-out, die staat niet alleen in de gemeente, maar die duck-out staat ook thuis. Misschien nog wel meer thuis. Weet je, dus die kinderen zitten in die duck-out, die zitten te kijken hoe papa en mama het doen. Weet je wel, en ja, dat wil ik ook, dat wil ik ook, en dat wil ik ook. Ja, dat wil ik niet. Zo kijken ze. En ik denk dat het goed is op een dag als vandaag dat we ons dat bewust zijn. Dat wij ons bewust zijn dat kinderen kijken naar hoe wij acteren op het speelveld. En als we uit Gods woord lezen dat het de bedoeling is dat we onze kinderen de geboden en de bepalingen van onze Heer God inprenten. Dat we ons bewust zijn hoe wij acteren op het speelveld. Ja, zou de goede hoorder kunnen zeggen, en die me wel eens vaker heeft gesproken, dat is allemaal leuk en aardig dat je dat zegt, maar dat Deuteronomium is geschreven voor Israël. Dus voor het Joodse volk, niet voor de gemeente. Ja, en dan zeg ik, dat klopt. En ik zeg ook altijd, want dat is natuurlijk de volgende, dat als je de Bijbel leest, dan is het goed om te lezen voor wie is het geschreven en hoe is het bedoeld. En het klopt, dit is voor Israël geschreven. Betekent het dan dat het niet geldt voor mij? Het mooie is om te ontdekken wat de principes van God zijn in het leven. En het principe wat God hier geeft aan het volk Israël is echt niet anders dan het principe wat God ook aan ons geeft. Jullie geloven me natuurlijk niet. Efeze 4. Om daarmee af te sluiten. Efeze 4 en ik lees. Laat ik gewoon 16 versen lezen. Maar ik kan daar van alles over zeggen, maar soms is het goed om het woord te laten spreken. Paulus die schrijft daar: zo roep ik de gevangenen in de Heere u op. Tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, zoals ook u geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij: toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als even anderen als zijn leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in liefde. Als je Deuteronomium 6 leest, dan mag je dit gedeelte daarnaast lezen. Ik ga hier niet zoveel over zeggen, want het zijn wel 4 preken die we eruit kunnen halen. Maar er staat toch wel iets ongelooflijks moois in. Is dat wij geroepen zijn tot dienstbaarheid. En geroepen tot dienstbaarheid betekent niet dat we dat alleen maar doen op de momenten dat we hier in de kerk zijn. Met name op de zondag. Maar geroepen tot dienstbaarheid is eigenlijk een levensinvulling. Is iets waartoe wij geroepen zijn. Tot opbouw ook van elkaar. En het mooie wat Paulus hier doet, is dat hij een kleine verwijzing maakt naar jonge kinderen. Maar dan heeft over het proces wat jonge kinderen door moeten maken en doormaken. Want er staat in vers 14, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen die op listige wijze tot dwaling verleiden. Inprenten van onze kinderen is voorwaardelijk om onze kinderen te helpen om de juiste keuzes in het leven te maken. Ik hoor wel eens mensen zeggen, het is toch ongelooflijk moeilijk om in deze tijd, ja, wat moeten onze kinderen nou vertellen? En de weerstanden waar onze kinderen mee te maken hebben, die zijn toch ongelooflijk moeilijk. En dat, ik hou mijn hart daarin vast. En ik kan me voorstellen dat we dat zeggen, maar dan zien we eigenlijk alleen maar op hoe wij zelf zijn en wat wij zelf zouden kunnen. Maar als wij zien op Jezus, als wij staan in wie Hij is, en als wij onszelf laten voeden, zeg maar, door Hem, hoeven wij daar niet bang voor te zijn. Sterker nog, dan gaat het er eigenlijk in ons leven om dat wij met onze kinderen, zeg maar, optrekken, opdat zij de juiste keuzes kunnen maken als ze daar naartoe zijn. Dus het is onze verantwoordelijkheid om met onze kinderen zodanig om te gaan dat ze in staat zijn om niet meer heen en weer geslingerd te worden, om niet meer alles wat ze op Google lezen wat tot ze komt, weet je, om dat allemaal maar te accepteren, maar dat ze in staat zijn om de dingen te onderzoeken of ze na te vragen om uiteindelijk zelf een keuze te maken. Ik zou eigenlijk willen eindigen met een vraag. Als we het hebben over de opdragen van Aaron. Een vraag aan de gemeente. Roy heeft het wel even genoemd. Opdragen betekent ook dat je in de gemeente zegt van, wij willen Aaron eigenlijk op zodanige wijze laten opgroeien. We willen hem zo opvoeden dat het de Heere betaamt. Dat het de Heere welgevallig is. En gemeente, we hebben jullie daarbij nodig. Dus, gemeente, zijn wij ons bewust dat het onze taak en verantwoordelijkheid is dat we onze kinderen inprenten? Overdag, in de nacht, wanneer we liggen en wanneer we staan. Gemeente, zijn wij ons bewust dat wij mede verantwoordelijkheid dragen voor Aaron? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Nou, dat waren er maar een paar. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Amen.